Dit is Leaders in Life Sciences, een podcast waarin we op zoek gaan naar het verhaal achter de mens. We praten met leiders van nu en later over wat hun drijft, hun carrière en hun privéleven. Want door naar elkaar te luisteren, komen we als individu en als sector verder. We willen onze partners hartelijk bedanken voor hun steun. Dat zijn Pivot Park, Johnson & Johnson Innovative Medicine en Pedersen & Partners Executive Search. De gast in deze aflevering is Mark Vossenaar. Host is Henk-Jan Oud.
Ja, van harte welkom weer bij een nieuwe uitzending van onze podcast. Dit keer is Mark Vossenaar onze gast. Mark is Executive Vice President bij Misa Labs, Inc. en General Manager Gyros Protein Technologies, onderdeel van de Biopharmaceutical Development Divisie, een Zweeds bedrijf dat onderdeel is van Misa Labs. Opgeleid als bachelor in de anatomische pathologie in het anatomische lab, verruilde hij deze rol voor commerciële posities bij diverse bedrijven zoals Emerson, General Electric Healthcare, Agilent, Hillrom en nu dus Gyros. Allemaal wat we noemen medtech bedrijven. En daar gaan we het met hem over hebben. Van harte welkom, Mark.
Ja, dankjewel en bedankt voor de uitnodiging.
Ja, Gyros, vertel eens wat over dat bedrijf. Het is een Zweeds bedrijf, begrijp ik, maar je woont niet in Zweden, hè?
Nee, ik woon nog steeds in Nederland, in het Brabantse Breda. En Gyros is inderdaad een bedrijf wat gevestigd is in Zweden, Uppsala om precies te zijn. En is eigenlijk ontstaan als een spin-off van General Electric. Die technologie ontwikkelde eind jaren 90. Spin-off gedaan. En voor mij was het wat ze noemen een boemerang, omdat ik zoveel jaren later terugkwam om het bedrijf verder uit te bouwen.
Ja, terugkwam bij General Electric als het ware, bedoel je?
Nee, bij Gyros, bij de technologie. Ik zat bij General Electric toen de technologie werd ontwikkeld.
Ja, oké. Okay.
En in die zin was dat, wij noemen dat dan boomerangs.
En ja, wat voor technologie hebben we dan over?
Waar we over hebben is eigenlijk wat we soms noemen een lab on a chip. Het is eigenlijk een technologie die gebaseerd is op centrifugaalkracht, vandaar Gyros. En is het platform waarop we werken is een cd. Iedereen, tenminste onze generatie, kent de oude muziek-cd's. Wij gebruiken eigenlijk dezelfde technologie. Alleen in dit geval worden er etsingen gedaan, waardoor er kanalen ontstaan. En daarop kunnen we dus analytische technologieën toepassen.
En dat gebruik je voor
ELISA's. Dus ELISA is een van de meest standaard technologieën die gebruikt wordt. Met name in de analytische.
En met de technologie kan je gewoon die ELISA sneller uitvoeren.
Ja,
een
standaard ELISA kan tussen de 5 en 8 uur duren. Afhankelijk hoe je hem doet. In dit geval doen we hem binnen een uur. En dat is een redelijk grote tijdsbeschuiving.
Ja. En wat ik al zei, een Zweeds bedrijf, maar je kunt het vanuit Nederland kun je het allemaal behappen.
Nou, tegenwoordig kan je heel veel hybride behappen. Maar ik zit gemiddeld 1-2 keer per maand in Zweden. Ik heb daar een redelijk groot R&D-team. Daar wordt ook de productie gedaan. En daarnaast hebben we natuurlijk kantoren over heel de wereld.
En die techniek van die het automatiseren van die ELISA's, dat was dus eigenlijk al ontwikkeld door General Electric in
een ver. Ja, dat werd toen de tijd als technologie ontworpen. Niet in de zin zoals het nu, of niet in het formaat zoals het nu is. Toen was het een combinatie tussen de CD en een MALDI. Nu is het iets wat we compleet geautomatiseerd hebben en wordt gelezen met lasers.
Ja, en ja, wat zijn dan je klanten? Wie kopen dat soort cd's?
Onze klanten zijn met name de biotechnologie. Want dat is ook de reden dat Mees het gekocht heeft. De biotechnologie of de biopharma hoek. Zij doen met name in de ontwerpen en het ontwikkelen van medicijnen. Daar wordt met name in de discovery phase, maar ook in de latere stadia, worden heel veel ELISA's toegepast. Met name in de preclinical wordt onze technologie veel toegepast, omdat we A, hele kleine volumes gebruiken, B, omdat het heel snel gaat. En je kunt je voorstellen hoe sneller je dit soort dingen kunt doen, hoe sneller de resultaten bekend zijn. Daarnaast is het zo dat je werkt in een omgeving waar men probeert zo min mogelijk dieren te gebruiken.
Ja, omdat je hele kleine volume naar gebruikt,
inderdaad,
heb je minder dieren nodig.
Ja. Ja, dus voor een standaard, wat ze dan noemen, farmacokinese studie of PK-studie, kan er 2 tot 3 transgene muizen worden gebruikt. En wij doen dat in principe met 1. En dat is natuurlijk in deze zin heel belangrijk.
Ja. En ik zit even te denken, je gebruikt het woord transgene muizen. Dat is bijna een beladen woord tegenwoordig. Ja, sinds in Amerika men dat ziet als een genderprobleem bij muizen. Maar goed, dat even terzijde. Maar, dus je klanten zijn inderdaad biotech bedrijven, kleine start-ups of ook grote bedrijven?
Ja, dat kunnen start-ups zijn die vaak niet altijd alles zelf doen, maar dat uit dan besteden aan CRO's of CMO's. Dus je moet je zien van de kleine start-up tot de hele grote farmaceutische bedrijven die er zijn. Zij zijn vaak degene die de eerste instantie de essays, zoals we die noemen, dus de proeven ontwerpen. Zij doen het dan op ons platform. En daarnaast zullen ze dat met name voor de klinische studies uitbesteden aan de CRO's. Dus dat zijn de tweede groep
zeg maar, klanten.
Ja, zij zijn de tweede groep klanten. Aan de andere kant wordt er ook heel veel gebruik gemaakt van onze technologie in het, wat ze dan noemen, in de process, de bioprocessing. Dus op het moment dat je naar de productie toe gaat, dan worden heel veel ELISA's toegepast, met name om te kijken of er impurities bijvoorbeeld zijn. In
dus met het opschalen van productie.
Ja, en dan wordt er kwaliteitscontrole gedaan. En dat wordt dan ook op ons platform gedaan.
En dat lijkt me een vrij unieke technologie. Heb je daar concurrentie in? Zijn er andere bedrijven die ook zoiets doen?
Er is altijd concurrentie. Ik bedoel, het zou niet goed zijn. Alleen concurrentie in het, zeg maar, op het technologische vlak, op deze manier, die is er niet. We zijn wat dat betreft een, wat we dan noemen, een niche technologie. Maar er zijn wel alternatieven. Je kunt natuurlijk nog steeds ELISA manueel doen. Er zijn ook andere manieren om het te doen. Maar in die zin zijn we wel redelijk uniek. En dat is ook de reden dat we toch wel tot de top behoren. De 150 grootste farmaceuten in de wereld gebruiken deze technologie. En in die zin.
En dat is een technologie die ook nog steeds verbetert. Maar ben je bezig aan productverbetering? Ja. Je kunt het nog steeds efficiënter maken?
Ja, wij innoveren eigenlijk op verschillende manieren. In het platform zelf, dus de automatisering daarvan. Het is een automatiseerd systeem. Alleen wat we nu merken, met name dat de adoptie van de technologie groter wordt, dat men eigenlijk grotere hoeveelheden testen tegelijk wil doen. In het kader van automatisering, in dit geval praten we dan wat ik dan noem outside-in automatisering. Dus we hebben klanten die met robotarmen willen werken, of die met robots, die soort kleine mannetjes, automatisch door het lat laten lopen, die dus het apparaat moeten kunnen voeren. Dus dat is een stukje ontwikkeling wat op dit moment heel erg hard loopt. Twee is het zodat we op het CD-platform zelf nog heel veel kunnen innoveren. Je kunt daarbij denken dat je verschillende pakkingsmaterialen gaat gebruiken. Dus kolommetjes die erin zitten waar uiteindelijk de binding plaatsvindt. En daarnaast is het zo dat natuurlijk er blijven nieuwe essays komen. Dus klanten blijven zoeken naar andere manieren om dingen te meten. En dat wil zeggen dat wij continu met ons applicatieteam proberen nieuwe proeven uit te zoeken.
Want dat is in principe een generieke techniek. Ja. Je kunt het voor wat voor. Het is gewoon een ELISA.
Het is een
efficiëntieverbetering. Ja. Dus ongeacht wat je precies meet met die ELISA, deze techniek werkt voor al dat soort bepalingen.
Ja. In principe is het een generiek platform. We noemen dat een open platform. En de voordeel is dat wij kits kunnen ontwikkelen voor onze klanten die dus echt gewoon standaard methodieken willen kopen. Maar er zijn ook heel veel klanten die hun eigen, wat we dan noemen, antibodies hebben of antilichamen hebben. En die zelf essays willen ontwikkelen. En dit, omdat het een open platform is, kunnen ze dat ook zelf doen.
Ja. En dit is het enige product wat Kairos heeft?
Nee, wij hebben in dit geval twee productlijnen binnen de visie zitten. De visie is de biopharmaceutical divisie. Dus wij richten ons met name op de biopharma-industrie.
En biopharma bedoel je dan dus echt de proteïne en de grote moleculen?
Ja, de grote moleculen, niet de kleine moleculen. Ja. Kairos is daar het grootste deel van als platform. Maar daarnaast hebben we ook een productgroep die zich met peptidesynthesis bezighoudt. Nou, dat is op dit moment natuurlijk heel erg hot. Praat me alleen maar over GLP-1. Dus
de afslankmiddelen.
Het afslankmiddelen, ja, eigenlijk ontworpen om voor diabetespatiënten, maar wordt nu meer als een healthmaceutical gezien, heb ik af en toe.
Jullie maken die peptides?
Wij kunnen die peptides maken, we maken ze alleen niet op de schaal die bijvoorbeeld een Novo en een Lilly willen hebben. Maar wij zitten met name aan de beginkant. Wij worden heel veel gebruikt om te kijken naar alternatieven. Dus je hebt nu GLP-1, maar er zijn natuurlijk nu heel veel bedrijven in de wereld die proberen daar derivaten op te ontwerpen. Dus daarin verkopen wij zeg maar tot medium scale apparaten voor die dus die peptidesynthesis kunnen.
Is dat moeilijk, die dat soort afslankmiddelen te maken, te produceren?
Ja, als ik aan mijn chemicus, aan de mensen vraag die in mijn laboratorium werken, die zeggen dat het niet moeilijk is. Zolang je maar weet hoe het molecuul in elkaar zit. De moeilijkheid met name bij GLP-1, wat eigenlijk wel een interessant verhaal is dat er een lipide groep aan zit. En dat is eigenlijk de doorbraak geweest. Het GLP-1 op zich is al een tijdje bekend. Alleen om het door de bloedbarrière heen te krijgen, dat was een van de grote problemen. En dat had te maken met het feit dat er een lipidegroep aan zit. Op dit moment is het zo dat daar heel veel oplossingen voor zijn om dat goed aan te pakken. Daarnaast hebben wij een technologie gekocht een aantal jaar geleden, waarbij we de purificatie, dus het opzuiveren van dat soort materialen, hebben kunnen verbeteren en kunnen versnellen. Dus ook daarin zit wel heel veel innovatie natuurlijk.
Ja. En dus die business gaat goed, omdat iedereen bezig is met dit soort middelen. Ja, en varianten daarvan te vinden.
We mogen op dit moment niet klagen. We hebben wel te maken met een aantal geopolitieke situaties die natuurlijk niet helpen op dit moment.
Ja, vertel eens.
We hebben natuurlijk de Amerikaanse president, die op dit moment natuurlijk met allerlei tarieven bezig is.
Als u hoort dat jullie met transgender muizen bezig zijn, dan moet je oppassen.
Ja, ja. Nou ja, daar heeft hij ook een opmerking over gemaakt. Hè. Hij heeft laatst een opmerking gemaakt dat hij van proefdieren af wilde. En dat heeft een van onze grote klanten, CRL, een aantal problemen opgeleverd. Kijk, dat wil iedereen. Alleen om mensen als proefdier te gebruiken, dat is ook geen optie. Ik denk dat AI daar een hele grote rol in speelt op dit moment om dat te verminderen. Kijk, we proberen. Het is niet zo dat iedereen dat wil doen. Het is vaak gewoon een noodzakelijk kwaad. Maar even terug te komen op de situatie geopolitiek. Amerikaanse president heeft natuurlijk is bezig met allerlei landen tarieven op te leggen. Voor ons is dat interessant, want wij zijn eigenlijk van huis uit een Amerikaans bedrijf. Maar wij hebben productie, met name in dit geval bijvoorbeeld in Zweden. Dus om onze technologie terug te brengen naar Amerika moeten wij tarieven betalen. Of tenminste, onze klanten moeten tarieven betalen. En hetzelfde hebben we natuurlijk met China gehad nu.
Want de hele achterliggende gedachte van Trump is natuurlijk dat jullie dan de productie van Zweden naar Amerika over gaan brengen. Maar dat is niet zo eenvoudig, denk ik.
Nee, dat is niet eenvoudig. De technologie die wij gebruiken is heel uniek. Er zijn maar een aantal mensen in de wereld die überhaupt weten hoe het in elkaar zit. En om dat voor die volumes over te dragen, is niet relevant. En dan zouden klanten ook niet meer dit soort technologieën willen betalen.
Ja, dat is toch echt bizar, hè? Want het is een mooi voorbeeld van hoe Amerikaanse overheid zichzelf hiermee in de vingers snijdt.
Ja, voor een groot deel wel. Ja. Ja.
Goed, maar goed, jullie maken dus apparaten om peptides te maken. Ja. En je zit in de ELISA business, om het zo te formuleren. Ja. Dat lijkt me weinig. Wat hebben die met elkaar te maken? Of is dat gewoon puur toeval?
Nee, dat is puur toeval. Onze divisie richt zich op de biopharma. En dat zou kunnen dat we allerlei producten in het pakket krijgen die met name die dat soort bedrijven worden gebruikt. Dus het is niet zo dat je dan altijd in dezelfde technologiehoek hoeft te zitten. Ja.
Het komt totaal niet uit de medtech-hoek, dus misschien wat domme vragen. Maar hoe vind jij je klanten? Of je klanten weten jou toch wel te vinden? Je hebt een mooie technologie, dus die weten waar ze naartoe moeten. Moet je echt heel actief aan klantenwerving doen?
Ja. Ja.
Hoe doe je dat? En waarom moet je dat doen?
Nou, ten eerste is het zo dat je natuurlijk, en dat geldt voor iedereen, en dan, of dat dan bij ons in life sciences is, vroeger bij Hillrom of andere bedrijven was het precies hetzelfde. Je hebt natuurlijk in elk bedrijf heb je de kant waar de R&D zit en waar men product ontwikkelt. Maar daar zit natuurlijk ook een hele commerciële tak aan. En dat is meer mijn specialiteit. Alhoewel ik wel natuurlijk een achtergrond heb in andere zaken. Maar ja, waar het op neerkomt is zeker als je praat over biopharma, waar wat redelijk conservatieve klanten zijn, is het zo dat je een nieuwe technologie introduceren is niet iets wat je van de een op de andere dag kunt doen. Dat kost tijd, want je moet kunnen bewijzen.
Een conservatieve, je vindt biopharma een conservatieve tak van sport?
Conservatief in de zin dat veranderingen niet heel snel doorgevoerd worden.
Misschien is om regulatoire redenen?
Het kan regulatair zijn, hè, zeker als je praat over als het eenmaal allemaal vastgelegd is. Maar ook gewoon omdat het wijzigen van technologieën kan tot gevolg hebben dat de data die men uitleest anders is. En in die zin is verandering heel lastig. De keerzijde van dat verhaal is dat op het moment dat je een technologie hebt ontwikkeld die ook toegepast wordt en ingeburgerd is, blijven mensen ook heel lang trouw. Ja. Dus het heeft zijn voor- en zijn nadelen. Ja, ja. Maar dat is met alles zo. Dus voor ons was het heel belangrijk om natuurlijk wat we dan zeggen, een technology push te doen. Hè? Dus om mensen duidelijk te worden wat deze technologie is en wat de voordelen zijn van deze technologie. Nou, we hebben het al een beetje gehad over tijd. Dus de time to result is heel belangrijk in de industrie. Het volume, dus het materiaal wat je gebruikt. Zeker als je nu kijkt naar cell and gene therapy, waar heel weinig materiaal van is. Op het moment dat ze een ontwikkeling doen, is dat volume heel belangrijk. Dus we hebben een aantal wat we dan noemen key value propositions die we natuurlijk naar voren brengen. Dan ga je met key opinion leaders proberen te werken om die technologie te bewijzen en aan te tonen dat het iets is wat zeker een alternatief kan zijn voor hetgeen wat men nu doet. En dan zul je langzaam maar zeker klanten moeten gaan overtuigen om jouw technologie toe te gaan passen. En dat kost een aantal jaren. En dat hebben we succesvol kunnen doen. We zijn nu geadopteerd door alle grote farmabedrijven. En dan zie je dat uiteindelijk ook naar de CRO's en zich verder uitbreidt.
Ja. Dus kun je iets spreken over percentage marktaandeel in deze business wat je hebt? Of is dat specifiek voor?
Kijk, als je wereldwijd kijkt, dan hebben we denk ik een percentage van 15% ongeveer.
15?
Ja.
En dat is echt heel veel andere grote spelers.
Er zijn nog heel veel grote andere spelers. Daarbij moet je wel de kanttekening stellen dat je natuurlijk dan praat je over de totale ELISA-markt binnen biopharma.
Kun je een indruk geven van hoe groot die markt is? De ELISA-markt wereldwijd, hoeveel geld gaat daarin om?
Daar gaan echt honderden miljoenen om.
Honderden miljoenen?
Ja, zo niet meer. Dus het is heel groot. Dat ligt ook een beetje aan wat je pakt.
Oh ja, het is voor medicijntermen is het heel klein.
Het is een klein deel. Tuurlijk, de hele ontwikkeling van medicijnen. Dat is afhankelijk ook van wat voor als het een orphan drug is, dan is dat vaak wat minder. Maar daar gaan hele grote bedragen om. Maar daar zijn dit soort testen niet de grote kostenpost van. Het volume is redelijk groot. Maar het is een essentieel onderdeel van de ontwikkeling die men door moet gaan. Dan is het zo dat je natuurlijk te maken hebt met verschillende geografieën waar andere dingen nog gedaan worden. Bijvoorbeeld China wordt nog heel veel manueel gedaan. Hè, omdat de arbeidskosten veel lager liggen. Dus daar wordt veel nog met de hand gedaan. Daar zie je nu een trend komen dat wel versneld gaat automatiseren. En dat is ook de reden dat we daar een redelijk grote club hebben zitten. En terwijl je met name in Europa en Amerika juist ziet dat juist daar de automatisering al veel eerder heeft plaatsgevonden. En van die zin dat die aandelen groter zijn.
Ja. En dit soort technologieën zijn gepatenteerd?
Ja.
Is dat iets ook wat op het moment als een patent afloopt, dat je er ook meteen concurrentie krijgt? Want dat lijkt
dat
me heel lastig
verwachten
om het op te starten.
Ja, nou ja, je hebt natuurlijk met twee dingen te maken. Je hebt te maken met de patentsituatie. Daar zijn een aantal onderdelen die lopen af. Daarnaast is het zo dat je natuurlijk de know-how en de manier waarop je produceert is een trade secret. En dat zijn dingen die natuurlijk geheim gehouden worden. En wat ik al eerder zei, dit is een hele specifieke technologie.
Ga je niet zomaar even namaken.
Nee, wij zijn ook niet zo bang wat dat betreft dat snel gekopieerd gaat worden.
Nee. Ja. Goed, nou, mooi verhaal. Hoe ben je zo terechtgekomen in die medtech hoeken? Als je bent opgeleid in het anatomisch lab.
Ja.
Maar nu zit je echt iets totaal anders te doen. Hoe is dat zo gebeurd?
Ja.
Dat is...
Nee, zeker. Nou, ik had, wat ik al zei, ik heb anatome pathologie gedaan. Wilde verder gaan eigenlijk in de geneeskunde, maar dat is helaas niet gelukt.
Uitgeloot.
Mijn schoonvader was hoofd personeelszaken bij Philips. Echt lang geleden. En die gaf het advies van, god luister eens, er gaat zich zeker het een en ander begeven in die life sciences industrie. Dus misschien dat het wel eens interessant zou kunnen zijn om eens te kijken naar een meer commerciële, naar de commerciële hoek. Nou, dat heb ik gedaan. Ben begonnen bij Biorad. Ook een medtech op life sciences bedrijf. Heb een bachelor's gedaan in internationale marketing en economie. En zo ben ik eigenlijk die industrie ingerold. En uiteindelijk wat je dan ziet is de andere kant, zeg maar, van waar je voor opgeleid bent. Normaal ga je in het lab werken of in een ziekenhuis. In dit geval ga je werken om toe te leveren. En ik kwam er al heel snel achter en ook anderen om mij heen dat A, commercie wel mij lag. B, ik daar heel veel kon doen waar ik echt wel mogelijkheden zag, met name op het strategisch gebied. En later ook zeker nu in het, wat ze dan noemen, commercial effectiveness. Dus het verbeteren om producten naar de markt te brengen en commercieel succesvol te zijn.
Ja. Kun je daar eens een voorbeeld van geven? Commercial effectiveness, dat klinkt mooi, maar wat kun je een voorbeeld geven van hoe je dat stimuleert en hoe je dat kunt verbeteren?
Ja, eigenlijk is het gebaseerd op lean. Hè? Dus het komt eigenlijk vanuit de lean hoek. Waar je gaat kijken is van wat is je verkoopproces? Hoe koopt een klant? Hoe sluit je daarbij aan? En dus je analyseert hoe gaat een klant te werk iets aan te kopen? Hè? Dus laten we teruggaan naar waar wij zitten. Wat we gekeken hebben is van hoe koopt een biotechbedrijf ons product? Wie doet dat? Wanneer vindt dat plaats? Wanneer, in welke fase van hun ontwikkelingsprogramma worden productbeslissingen genomen? Want vaak denk je dat het op het moment dat ze gekocht wordt gebeurd, maar soms zijn die besprekingen al 2-3 jaar eerder aan de hand. Met name omdat er vaak meerdere partijen bij betrokken zijn. Vervolgens ga je kijken van oké, hoe worden beslissingen genomen? Hoe kunnen wij onze producten, maar ook met name de informatie die wij aanbieden en de met name scientific documentation die je nodig hebt, met name om aan te tonen dat wat je aanbiedt ook werkt, aan te sluiten. En zo probeer je een soort procesmap te maken. Daarnaast leid je je verkoop- en je marketingorganisatie op om daarop aan te sluiten. Dus je past aan, heb je alleen maar verkopers nodig of heb je ook applicatiespecialisten nodig? In de ziekenhuiswereld zijn dat vaak ook, kunnen dat verpleegkundigen zijn bijvoorbeeld. Dus het is in die hele medtech-hoek wordt dat gewoon een beetje hetzelfde gedaan. En wat je dan ziet is dat op het moment dat je daar beter op aansluit en dat je veel beter op het juiste moment met de juiste informatie loopt te communiceren, dan zie je dus dat dingen beter gaan lopen. Ja.
Maar is dat niet vrij basic? Ik bedoel, het is toch heel evident dat je nagaat van hoe je klant denkt en dat je daarop inspreekt als bedrijf?
Ja, je zou denken van wel. Ik zou hier niet zitten als het, wel zo was. Maar ten eerste zo denk ik dat er zeker heel veel bedrijven zijn waar het goed gaat. Als ik alleen al kijk naar het bedrijf waar ik zelf gewerkt heb en door opgeleid ben. Maar wat je wel ziet is dat er natuurlijk zeker nu wel heel veel start-ups zijn of bedrijven die zeg maar door die eerste fase heen zijn. Kijk, een bedrijf opzetten is één, maar om consistently te groeien, dus om te blijven groeien en groter te worden, zul je door bepaalde fases heen gaan. We noemen dat de levenscyclus van het bedrijf. En dat betekent dat je op bepaalde momenten andere manieren van management, maar ook andere manieren van verkopen moet toe gaan passen.
En dat gebeurt toch onvoldoende in die start-ups?
Ik denk het wel. Als ik kijk ook de start-ups waar ik zelf over de jaren heen actief bij bezig ben geweest en begeleid heb. Ik geef nog steeds les aan de Universiteit in Uppsala als gastdocent. Met name op entrepreneurial vlak. Dan zie je dus dat met name in de technische hoek, dus de medtech sector, zijn bijna allemaal mensen die natuurlijk vanuit de science komen. Ja. Ze hebben allemaal iets ontwikkeld, een product ontwikkeld, een technologie ontwikkeld. Maar iets ontwikkelen en iets verkopen zijn twee compleet verschillende zaken.
Dat geldt denk ik in de geneesmiddelenwereld net zo goed.
Ja, bij Hillrom was het ook zo. En dat is bij de geneesmiddelen precies hetzelfde. Daarnaast is het zo dat de manier waarop wij communiceren met klanten verandert. Met name na COVID natuurlijk is de toegang tot klanten en de toegang binnen farmaceuten echt wel veranderd. Dus je zult niet op.
Hoezo
je komt
COVID?
Niet zomaar binnen. Je mag niet zomaar overal binnenlopen.
Fysiek niet.
Dus er zijn als gevolg van wel veranderingen geweest. En daar zul je op in moeten spelen. Dat betekent dat je misschien op een andere manier moet gaan communiceren met elkaar.
Maar goed, die hele het in kaart brengen van de customer journey, denk ik. De technische term daarvoor is. Dat is iets waar jij goed in bent en waar je bij kunt helpen bij start-ups.
Ja, ja.
Dat doe je formeel niet, denk ik. Want je bent fulltime bezig bij Gyros. Maar heb je het verleden wel dat soort consultancywerk gedaan, geloof ik?
Ja, ik heb nog steeds een consultancybedrijf. Okay. Maar dat is redelijk standaard. Omdat je ook vaak bij start-ups in de board zit. En dan is het goed om dat ernaast te hebben. Nee, ik heb zeker in het verleden ook. Gyros was natuurlijk een bedrijf wat uit de PE-hoek kwam. Private equity. Daar zat een hele grote partij achter. Ampersand. Californië. En zij bellen nog wel eens van god luister, we gaan een investering plaatsen. En we hebben iemand nodig die met name strategisch of commercieel kan kijken. We denken dat daar wel mogelijkheden zijn om dat te verbeteren. En dan terug naar jouw eerste vraag van ja, dat zou je verwachten dat basic is. Nou, dat is dus niet zo. En daar word je wel vaak voor gevraagd van god, kan je er eens naar kijken? Waarom lopen dingen niet? En dat
toch
blijft
vind dat niet raar. Het is toch evident dat je hoeft niet echt hogere klas marketing gedaan te hebben om te snappen dat als je iets wil verkopen, dat je ongeveer moet snappen en weten hoe je klant ongeveer denkt en hoe het besluitvormingsproces daar plaatsvindt.
Ja.
Daar heb je geen dure consultant voor nodig.
Nee, nou ja, dat is zeker. En bij sommige, wat ik al zei, bij sommige bedrijven gaat het ook heel erg goed. Alleen aan de andere kant is het zo dat bij ook heel veel bedrijven dat het een stuk beter kan. Ja. Als ik kijk alleen al het aantal keren dat ik gebeld word, en dan ben ik er maar één van velen. Dan is daar blijkbaar wel behoefte aan. Ja. Wat ik al zei, soms is de kennis niet voorhanden. Twee, er zijn een aantal bedrijven die Lean echt omarmd hebben. De Danaher's, de Thermo's, noem maar op. Daar zijn mensen echt opgeleid in dit soort zaken. En dan moet je toch een beetje het goede en het slechte van elkaar scheiden. Ja.
Er zijn in die hele medtech, er zijn natuurlijk heel veel verschillende apparaten, devices en de technologieën die je daar aan de man probeert te brengen. Verschilt dat dan veel ten opzichte van elkaar? Of is dat iets algemeens wat mensen meer moeten snappen?
Ja, kijk, bij heel veel zaken is het zo. En ik denk met name, zeker als je in een hogere rol in de organisatie terechtkomt, is het vaak de know-how en de skill die je hebt. En het begrijpen van het proces en niet zozeer de product zelf. Kijk, als je mij morgen in een ander bedrijf neerzet, dan kan ik hetzelfde spelletje uithalen, zeg maar.
Ja.
Dus je moet luisteren, je moet begrijpen waar het over gaat. Veel vragen stellen en dingen in kaart brengen. Maar het is heel vaak gewoon puur analytisch denken. Zeer cijfermatig denken. Bedrijven zijn cijfers. Niet iedereen hoort dat graag, maar het is wel zo. En het is een kwestie van een zo efficiënt mogelijk proces opzetten, wat past bij die organisatie, bij dat product. En dat is hetgeen wat het uniek maakt. Kijk, elk product is uniek. Dus de manier waarop een klant jouw product zal gaan kopen, zal anders zijn soms dan hoe dat product van de concurrent gekocht wordt, omdat de value proposition anders is. En daar ligt de truc.
En gaat dat over het algemeen goed? Nemen mensen die adviezen ook makkelijk over? Of is men daar eigenwijs in start-ups?
Nou ja, laten we zeggen, ik denk dat je het hele spectrum wel ziet. Ik heb genoeg gewerkt met eigenaren die je wel graag advies willen hebben, maar uiteindelijk dan zeggen, nou, ik weet het toch beter.
Ja.
En prima, ik bedoel, dat is aan hun.
Wat kan je in het algemeen zeggen over die start-ups? Wat doen ze over het algemeen verkeerd? Juist niet over dit soort dingen nadenken? Is dat
Ik denk dat ze willen te veel dingen tegelijk doen. Focus is iets wat je bij grote en kleine bedrijven moet hebben. Vaak zijn entrepreneurs ook mensen die heel veel ideeën hebben. Heel creatief. Denken dat alles kan. En daarmee kan het vaak ook fout gaan. Want dan ben je eigenlijk zo breed bezig dat je geen diepgang hebt. B is, waar leg je de focus? Je kunt blijven ontwikkelen of ga je eerst verkopen? Hoe heb je je product ontwikkeld? Heb je het ontwikkeld vanuit jouw visie? Of heb je het ontwikkeld vanuit met een bepaalde markt in het oog? Dus daar liggen wel heel veel verschillen in.
Ja. Je bent nu general manager van Gyrus. Wat zijn ze algemeen de grootste uitdagingen die je op dit moment voor je ziet?
De grootste uitdaging die wij op dit moment hebben is duidelijk de geopolitieke situatie die natuurlijk op de wereld is. En ook de onzekerheid die dat met zich meebrengt binnen de farmaceutische industrie.
En dan vooral het VS of ook China?
Nee, je ziet dat door heel de wereld. Ja, hè? Maar de VS is op dit moment wel een beetje de motor die toch wel wat strugglingen veroorzaakt. Door uitlatingen, door allerlei druk uit te oefenen, ook op de farmaceuten. De reimbursement in Amerika die natuurlijk die onder druk staat. Dat gaat allerlei gevolgen hebben op van hoe bedrijven omgaan met hun ontwikkelingen. Nou, wat wij zien is dat er veel daar best wel wat druk zit die ervoor zorgt dat mensen investeringen uitstellen bijvoorbeeld. Daarnaast heb je, maar dat hou je altijd in deze branche, heel veel mergers en acquisities. Met name start-ups die overgenomen worden door grote bedrijven. Omdat veel bedrijven hun portfolio uitbreiden. Niet zoveel van binnenuit, dus organisch, maar kopen vaak dingen op. En dat heeft natuurlijk gevolg voor ons. Want dan heb je bijvoorbeeld twee klanten die dan in één keer één worden.
Ja,
en dan komen productieprocessen bij elkaar.
Dus dat is meestal dus niet gunstig voor
jullie? Dat ligt eraan. Soms worden programma's bij elkaar gevoegd, maar worden dingen wel doorgaan. Maar je kan situaties hebben waarbij jouw technologie tijdelijk buitenspel wordt gezet. Dus dat zijn dingen waar je rekening mee moet houden. Maar we zien ook de andere kant, dat juist door een M&A-situatie bij een klant komt die juist heel actief met ons platform bezig is en dan dus uitbreidt. Dus dat zie je. CRO's natuurlijk groeien heel veel, die ook verder gaan. En Azië, China is natuurlijk een markt die blijft interessant. Als je kijkt alleen al naar de binnenlandse markt, die is zo groot. En daarin denk ik dat er ook voor ons zeker nog heel veel mogelijkheden liggen. We zien dat nu in die peptidehoek heel erg. Verkochten we 5 jaar geleden misschien 20, 30 van dat soort synthesizers van een bepaald type. Die verkopen nu alleen al in China.
Chinezen zijn niet zelf in staat om dat soort technologieën helemaal te ontwikkelen?
Ze kopiëren veel, hè, dat is bekend. Maar in sommige gevallen is dat dus onmogelijk, omdat ze de technologie niet in huis hebben. Daarnaast is zo, moet je ook natuurlijk in je ontwikkeling zelf rekening houden dat je zaken inbouwt, waardoor kopiëren heel erg lastig wordt. Dus dat is één. Twee, Onze technologie valt en staat niet alleen bij het apparaat, maar ook bij de kwaliteit, met name van de antilichamen die er worden gebruikt. En daarin zie je ook wel dat daar bij verschillende leveranciers hele grote verschillen in zitten.
Ja. Dus dat zijn de geopolitieke...
Bij ons zijn dat wel een beetje de grote uitdagingen. M&A, geopolitieke dingen. Kijk, de rest, zaken als prijzen, leveranciers, ja, dat zijn dingen die leveren.
Ja, is er veel prijsdruk op dit soort technologieën?
Nou ja, de hele branche staat onder druk. Hè. Dat was vroeger in de ziekenhuizen natuurlijk ook precies hetzelfde. Dus men zal altijd goedkoper willen. Dingen zijn duurder geworden na COVID. Natuurlijk veel bedrijven over de kop gegaan. Dus er is de kostenstijging, hè. Men wil allemaal meer hebben. Dus die kostendruk hou je altijd. En wat wij proberen is aan de ene kant wanneer we ontwikkelen, goed contracten af te spreken om producten in te kunnen kopen. B, dat is het voordeel als je onderdeel bent van een groter bedrijf, dan heb je wat meer kracht om te kopen. Aan de andere kant is het zo, wij gebruiken ook heel veel continuous improvement om kosten uit de organisatie te halen. Hè. Ook in de manier waarop we produceren, op de manier waarop we dingen ontwikkelen. En zo proberen we toch competitief te blijven.
Ja. Ja. Want je bent manager. Je praat ook heel veel in mag ik zeggen, weet je, wat managementachtige termen. De marketing efficiency, continuous improvement. Dat is wel een beetje jouw ding, denk ik. Hè? Je bent heel erg gefocust op die processen en om teams te creëren.
Ja, ja, mijn kracht althans, dat is waarom ik zit waar ik zit en waarom men mij graag vraagt, is dat ik redelijk in staat ben om heel snel goede teams op te bouwen.
Hoe doe je dat?
Deels is dat goed samenwerken met je HR counterpart. Duidelijk weten wat we zoeken. Dus het in kaart brengen van wat zijn de skills, wat zijn de capabilities die we nodig hebben om voor deze organisatie, voor dit team succesvol te zijn. Soms hard zijn, de juiste beslissingen nemen. Niet bang zijn om beslissingen te nemen die niet populair zijn. Daarnaast is het zo dat om competitief te blijven en om te groeien, zul je altijd moeten verbeteren. En dat is zeker in deze tijd, is continuous improvement voor veel bedrijven natuurlijk een belangrijk ding. Of dat dan proces is, of de manier waarop je mensen opleidt, of de manier waarop je werkt. En dat wordt er eigenlijk een beetje ingestampt. En dat heb ik voor de jaren heen wel meegekregen.
Ja. Ja. Is continuous improvement ooit klaar?
Nee, anders zou het geen continuous improvement zijn.
Nee, dat is waar. Dus je blijft, dus we zitten in een veranderende wereld, dus je zult continu moeten blijven veranderen.
Ja, maar ik heb dat toen ik kind was al eens een keer gehoord. Wij stonden ooit op een camping en toen zei een hele aardige Duitser tegen mij in het Duits van: man wird zo oud wie een koe, aber man lernt immer dazu. En uiteindelijk is dat ook zo. Kijk, op het moment dat we stoppen met leren, dan gaan we achteruit.
Ja. Ja, want die vraag had ik eigenlijk al eerder willen stellen ook. Je bent onderdeel van Mesa Labs. Hè? Mm-hmm. Hoe groot onderdeel zijn jullie van Mesa Labs?
Nou, Mesa Labs heeft 4 divisies. Dus wat operating companies wordt dat in een hele nette term genoemd. Wij zijn de biopharmaceutical divisie. Daarnaast hebben we nog 3 andere divisies. Eentje houdt zich bezig met genomics. En dan hebben we nog een divisie die zich bezighoudt met desinfectie. Hè, dus het desinfecteren van tanks tijdens de productie van farmaceutische producten. Maar bijvoorbeeld ook het desinfecteren in medische praktijken. Huisartsen, OK's, dat soort zaken meer. En de laatste is wat we dan noemen calibration solutions. Zij maken oplossingen om producten te kalibreren. Dus dat kan zijn in de medische hoek. Hè, dus vanuit de nierdialyse bijvoorbeeld om die apparaten te kalibreren. Maar dat kan ook zijn met behulp van druk ook de manier waarop een schroef dop op een fles of een potje gaat. Dus dat zijn de 4 divisies. De laatste is eigenlijk de oudste. Daar is meestal ooit mee begonnen. En wij zijn de 1 na laatste. Wij zijn in 2019 overgenomen door Mesa.
En wat is dan een verbindende factor tussen al die 4 divisies?
Mooie vraag. Nou, de visie van Mesa is protecting the vulnerable. Hè? Dus mensen die dus vulnerable zijn. Dus die waar iets mee kan gebeuren. Nou, dat, als je dat in de hele brede zin van het woord bekijkt, dan kan je dat zien als mensen die ziek zijn. Of misschien ziek kunnen worden. Of die ontvankelijk zijn. En als je dan gaat kijken wat Mesa doet, dan past dat allemaal mooi bij elkaar. Wij ontwerpen natuurlijk en ondersteunen dus de ontwikkeling van medicijnen. En vaccines en dat soort zaken meer. Nou, dat wordt toegediend aan patiënten die ziek zijn. En die dus vulnerable zijn.
Ja, ja, een heel druk leven neem ik aan. Heb jij nog tijd voor persoonlijke dingen, hobby's?
Ja, zeker. Ik denk dat balans heel belangrijk is. A, sporten. Ik sport graag. Daarnaast golf ik graag. We zijn net verhuisd, maar daarvoor had ik een hele grote schuur, omdat mijn passie was houtbewerking. En dat past totaal niet bij wat ik normaal overdag doe. Maar voor mij was dat de manier om mijn gedachten compleet op een andere gang te zetten.
Ja.
Nee, ik probeer wel een goede balans te hebben. Ik ben getrouwd. Ik heb een zoon die in Parijs woont. Die werkt voor Disney. Nou ja, als je dat zegt, dan gaan heel veel mensen zeggen, oké, fantastisch.
Ja,
Dus dat is wel leuk. Redelijk internationaal ingesteld. Mijn vrouw heeft een eigen bedrijf. Dus we zijn druk, maar we hebben ook heel veel tijd voor elkaar. Ja. En lekker
mooi.
Bezig.
En nog ambities voor de toekomst?
Ja, ambities zijn uiteraard gewoon proberen mijn bijdrage te leveren binnen de MedTech. Zoals dat nu bij Mesa Labs gebeurt. Daarnaast is het zo dat ik gezien mijn leeftijd meer en meer aan het kijken ben om bedrijven te helpen. Zij het vanuit een adviesraad of vanuit een boardpositie. Begeleiden van start-ups is altijd leuk. En lesgeven.
Daar krijg je ook binnen Mesa Labs ook de nodige ruimte voor.
Ja. Mijn grote probleem is, ik heb eigenlijk altijd in het buitenland gewerkt. Dus een van de dingen waar ik me nu op richt is met name meer het Nederlandse deel. Maar ook Mesa is natuurlijk, vindt het belangrijk dat wij een sociale bijdrage doen. Dus in die zin is het teruggeven belangrijk. Ik persoonlijk ben heel goed begeleid geweest in mijn carrière door een aantal mentors. En ik denk dat het aan mij de eer is om dat nu hetzelfde te doen.
In Nederland? Je werkt als adviseur voor start-ups.
Ja, mensen, je hebt natuurlijk het netwerk. Je wordt vaak benaderd. En dan ga je proberen om te kijken of je dus tijd kan vrijmaken om bijvoorbeeld in een raad van advies te gaan zitten of in een boardpositie te krijgen, waarbij je dus terug kunt geven. Maar dat kan ook zijn, wat ik al zei, lesgeven.
Ja, want je hebt een poos ook in Nederland ook marketinglessen gegeven, geloof ik.
Ja, ik heb aan de Hogeschool in Breda heb ik marketingles mogen geven. Uiteindelijk moest ik daarmee stoppen, omdat ik zoveel weg was dat het voor de leerlingen wat minder was. Ja, die vonden het wel geweldig. Maar je brengt natuurlijk meer dan 35 jaar ervaring. En kijk, lesboeken zijn heel leuk. Maar veel studenten merk je aan dat ze het wel heel leuk vinden om iemand te hebben die dan kan vertellen vanuit de praktijk hoe het in elkaar zit. Dus ook daarin zijn zat mogelijkheden, denk ik.
Wat vind je het leukste wat je op dit moment doet?
Mensen helpen om hun carrière verder uit te bouwen en bedrijven succesvol maken.
Ja. En wat is je meest gegeven? Wat is het advies wat je meestal geeft aan die mensen?
Probeer te lopen voordat je gaat rennen. Wat je ziet in de huidige generaties is dat ze zijn allemaal goed opgeleid en denken allemaal dat ze gelijk directeur moeten worden. Je zult een aantal dingen moeten leren. Kijk, wij zijn oud en grijs, zeg ik altijd. We hebben ervaring. Dat wil zeggen dat die ervaring alles is. Vaak zijn jeugdige ideeën en moet je openstaan voor de dingen die er nu zijn. Ik denk dat het een combinatie van moet zijn. En dus geduld is een schone zaak, zeggen ze altijd. En je zult door een leercurve heen moeten. Het zal niet altijd meezitten. En ik denk dat dat belangrijk is. En wissel niet te snel. Wat wij zien, dat wat we dan noemen dat carrière hoppen, dat doet vaak niet goed.
Elke 2-3 jaar een andere baan is niet handig.
Nee. Je moet er doorheen werken. En dat wil niet zeggen dat wisselen niet noodzakelijk. Als dat de juiste wissel is op het juiste moment, is daar niks mis mee. Maar ervaring opdoen en niet alleen maar als het goed gaat, maar ook een keer meemaken wat het is als het niet goed gaat, zijn vaak de beste leerscholen.
Ja.
En daar leer je vaak het meeste van. De grootste fout die ik zelf ooit maakte is denken op het moment dat het goed gaat, dat kan nooit meer op. Dan juist moet je heel erg oppassen wat er gaat komen. Want dat zal nooit lang duren. Dat kan een jaar duren, 2 jaar duren, maar er komt een moment dat het slecht gaat. Dus juist in de periode dat het goed gaat, heb ik geleerd om te gaan kijken van, oké, stel dat.
Dan ga je scenario's bedenken van op voorbereiden op eventuele tegenslagen.
Ja. Het kan zijn dat je funding opraakt, kan zijn dat je een concurrent erbij krijgt. Dus je zult altijd voorbereid moeten zijn op.
Dus dat is een mooi advies. Eerst lopen en dan pas rennen. Dat is het algemeen advies dat je denkt. Geldt van voor toepassing voor mensen in zijn algemeenheid in bedrijf, denk ik, in hun carrières. Ja. Maar zeker ook voor bedrijfjes, start-ups. Loop niet te hard van stal.
Ja. En als het mee zit en je komt in een stroomversnelling, pak hem. Ik bedoel, het kan gebeuren. Hè. Er zijn natuurlijk genoeg technologieën die in één keer heel snel gaan. Ja, dat momentum moet je pakken, maar dan ook dan moet je voorzichtig zijn. Ik heb starters meegemaakt die van de een op de andere dag echt dat sloeg aan en op een gegeven moment niet meer konden produceren omdat ze niet de rest opgezet hadden. Ja. He, dus je moet heel waakzaam blijven.
Zijn er nog nieuwe technologieën waar je echt helemaal door van onder de indruk raakt? Vind ik nou fantastisch. Dat is echt iets wat ik nog nooit in mijn leven gezien heb.
Nee, niet echt. Omdat als het echt breakthrough is en het is nog niet bekend, vaak worden dingen geheim gehouden. Ik denk op dit moment waar wij althans het meeste in zien is AI. Ik ben natuurlijk uit een niet-AI generatie. Dus ik ben al snel onder de indruk. Maar als ik zie hoe wij alleen al AI toepassen in het bedrijf, aan alle kanten. Hè? Dus niet alleen in de administratieve sfeer. Ja. We hebben meeting avatars, die nemen de meeting op en die schrijven de notulen en dat soort dingen. Maar dat gaat tot aan in onze R&D-afdelingen. Hè? Waar onze programmeurs AI gebruiken om dingen te ontwerpen. We gebruiken het in marketing. Hè? Met name nu voor startups natuurlijk, is AI natuurlijk fantastisch. Ik bedoel, je kunt heel veel dingen doen waar je vroeger echt kantoren of mensen voor nodig had. Dus ik denk dat AI wel een breakthrough is waar je nog heel veel plezier van kan hebben. Je moet wel weten wanneer je het toepast.
Kun je er ook last van krijgen?
Ik denk dat je alles wat je te veel doet zonder dat je weet waarom je het doet, moet oppassen. En dat geldt voor AI precies hetzelfde. Ja.
Goed, we zijn het eind gekomen van de podcast. Lopen en niet meteen gaan rennen. Ik vind dat wel een mooie afsluiter eigenlijk. Zeer bedankt, Mark, dat je hier was. Hier in ons in de studio. En u, waar u ook bent, zeer bedankt voor het luisteren. En graag tot de volgende keer. Dag.
Dit was Leaders in Life Sciences. Vond je iets van deze aflevering? We horen graag jouw feedback. Wat houdt jou bijvoorbeeld bezig? Of over wie zou jij meer willen horen? Laat het weten via een Apple of Google review. Of stuur een berichtje via social media. Of natuurlijk gewoon per mail. Onze waardering is groot. Tot slot nog dank aan onze partners. Dat zijn Pivot Park, Johnson & Johnson Innovative Medicine en Pedersen & Partners Executive Search.